BNR Nieuwsradio. BNR breekt. Ivan Verrips.
Goedemorgen en welkom. Vanaf 11:30 gaan we praten over het nieuws van de dag. Over Rusland, dat zegt dat Amerika wel degelijk direct betrokken is bij de oorlog in Oekraïne. Oeps, wat voor gevolgen gaat dat hebben? En we hebben het natuurlijk over Nancy Pelosi, boetes voor ministeries en over Nederlandse bedrijven die miljoenen verdienen aan het WK in Qatar. Is dat nou onethisch of is dat ook een beetje makkelijke verontwaardiging? In mijn panel vandaag Emma Verschuren, oprichter en eigenaar van Emma's Tax Law. Goedemorgen.
Goedemorgen.
En Robert Verhul, vicevoorzitter van de JOVD. Goedemorgen.
Goedemorgen.
Goed dat jullie er zijn. We gaan beginnen met
BNR breekt. Breekijzer.
En dat breekijzer heeft te maken met de zorgen bij allerlei hydrologen en waterprofessionals over de beschikbaarheid van drinkwater. De binnenvaart en de landbouw die hebben natuurlijk last van de droogte. Maar dat merken we dus ook in ons drinkwater. Droogte en hete zomers zorgen voor meer waterverbruik, terwijl de waterbeschikbaarheid afneemt. Het probleem is natuurlijk dat niemand er eigenlijk iets van merkt als je wat meer of minder water gebruikt. Want de prijs voor water is spotgoedkoop hier in Amsterdam. Ik geloof nog geen euro per kuub per 1000 liter dus. Is dat water nou te goedkoop? We zien momenteel allerlei hogere gas- en energieprijzen. Die zetten allerlei processen in werking. Is een prijsverhoging ook nodig of aanstaande bij ons drinkwater? En daarom ons breekijzer vandaag. Vanwege waterschaarste moet drinkwater veel duurder worden. Wat vind jij? Pak je telefoon en bel naar 020-468-4x0. Als je het eens bent, ook als je het oneens bent, 020-468-4x0. Dan spreek ik je zo in onze uitzending. Je kan ook van je laten horen via Instagram. Zoek naar BNR Nieuwsradio, vind je ons daar. Kan je stemmen in de poll. Zometeen hoor je hoe mijn panelleden erover denken. Maar ik begin bij Mark Bierkens. Hij is hoogleraar geografische hydrologie aan de Universiteit Utrecht en onderzoeker bij Deltaris. Goedemorgen, Mark.
Goedemorgen.
Ja, ons breekijzer. Vanwege waterschaarste moet drinkwater veel duurder worden. Wat vind jij?
Nou, veel duurder is een beetje makkelijk gezegd en ook een beetje te simpel, denk ik. Ik denk dat je inderdaad water op een slimme manier moet beprijzen. Dus dat betekent niet gewoon water over de hele breedte duurder maken, maar dat je zeg maar overmatig watergebruik, dat je dat duurder maakt.
Ja, maar ja, hoe meet je dat? Wat is overmatig watergebruik?
Nou ja, in principe is het zo dat gemiddeld iemand in Nederland ongeveer 130 liter per dag per persoon gebruikt. Uh-huh. En daar is ook onze drinkwaterinfrastructuur op afgesteld, zeg maar. En je kunt je bijvoorbeeld voorstellen dat je een systeem bedenkt waarbij als mensen significant meer gaan gebruiken dan die 130 liter per dag, dat ze voor dat extra wat ze gebruiken veel meer per liter gaan betalen dan voor zeg maar normaal gebruik.
Oké, precies.
En dan denk je dus met name aan het overmatig gebruik wat ontstaat als je met dit soort temperaturen je tuin gaat sproeien of je auto gaat wassen.
Ja, precies. Zijn consumenten en particulieren deel van het probleem en ook deel van de oplossing, of zit dat toch voornamelijk bij de industrie?
Nou ja, kijk, dan praat je natuurlijk over concurrentie voor water, voor schaars water tussen verschillende sectoren. Mm-hmm. Daarvoor hebben we in Nederland de zogenaamde verdringingsreeks. Ja. En dat wil zeggen dat men eerst, op het moment dat er echt ernstige schaarste ontstaat, een aantal sectoren niet afschakelt, maar in principe accepteert dat die minder goed kunnen functioneren. Dan gaat het met name over de scheepvaart en de landbouw. Mm-hmm. Bij watergebrek en pas veel later komt de drinkwatervoorziening aan de beurt. Dus wat dat betreft is er een zekere orde. En dat is ook logisch, want we vinden ook dat mensen gezond en veilig drinkwater moeten kunnen gebruiken. Dus wat dat betreft zal de industrie eerst aan de beurt zijn. Als er ernstige concurrentie ontstaat.
Ja. Voordat ik naar mijn panelleden ga, ik zag op een nieuwssite ergens staan. Nederland staat aan de vooravond van een nationaal watertekort. Dreigt dat inderdaad? Is het inderdaad dermate aanstaand problematisch?
Nou, er is in ieder geval op dit moment een acuut te weinig water voor het doorgaan van de scheepvaart, ja, om een voorbeeld te noemen. Hè. De lage rivierstanden. En het feit dat er de sluizen minder vaak kunnen werken om zoutindringing vanuit de zee tegen te gaan, leidt tot ernstige hinder van de scheepvaart. En er zijn ook al landbouwgebieden op dit moment, met name in Zeeland in de Achterhoek en in Noord-Limburg, die door lage grondwaterstanden ook niet meer mogen beregenen. En daardoor ontstaan er dus voor gevoelige gewassen schade.
Ja, dus er is wel degelijk iets aan de hand. We praten zo verder, ja. Gaan we zo de diepte in. Eerst even een rondje mijn panel. Nou ja, mijn panel is ook wel diep hoor, maar anders in de diepte. Ja, oké. Okay. Emma, onze breekijzer vandaag. Vanwege waterschaarste moet drinkwater veel duurder worden. Wat vind jij?
Ik vind het lastig, want aan de ene kant is het natuurlijk wel vraag en aanbod. Dus als er minder aanbod is, stijgt de prijs. Alleen aan de andere kant, alles wordt al duurder. We hebben mega stijgende gas- en elektraprijzen, et cetera. En daardoor hebben mensen al heel veel moeite om rond te komen. Dus ik denk dat het heel lastig gaat zijn om de waterprijzen ook nog eens te verhogen. Als je wel wil dat Nederlanders gewoon op een normale manier kunnen blijven leven.
Ja, en ook niet te weinig aan drinken, dat soort rare activiteiten. En
wat vind je of dat ze niet meer douchen.
Ja, dat is voor heel veel mensen ook verstandig om gewoon te blijven doen, ja. Maar dan wel kort, daar hebben we het zo nog wel eventjes over. Vind je het idee van Mark wel een goed idee dat je zegt van, nou ja, misschien dat we overmatig water gebruiken, dat je dat op een zo'n manier gaat aanpakken?
Ja, dat vind ik wel mooie oplossing, ja, denk ik, ja.
Een soort progressief systeem erin. Oké, Robert, wat vind jij? Water, moet dat duurder zijn? Ik zei al, ik geloof in Amsterdam hier 87 cent per kuub of iets dergelijks. Dat is natuurlijk niks. Kan je uren voor douchen. Heerlijk.
Dat is wel echt heel erg goedkoop, inderdaad. Maar ik denk ook dat water van zo'n cruciaal belang is voor iedereen. Dat het ook goed is dat het voor iedereen toegankelijk is en toegankelijk blijft. Je zou kunnen zeggen inderdaad dat het wel wat duurder kan worden, maar om het nou heel veel duurder te maken, dat lijkt me gewoon geen goed idee, omdat dan gewoon sommige mensen het niet meer kunnen betalen. Ik denk dat ook de oplossing er niet in zit. Want we moeten toch inderdaad blijven douchen, we moeten water blijven drinken. Dus mensen kunnen niet heel veel minder wel altijd bezuinigen op watergebruik, maar niet opeens stoppen met het gebruiken van water. Dus ik denk veel meer dat je moet kijken naar andere oplossingen. Bijvoorbeeld dat meer mensen weer een regenton in de tuin gaan zetten. Dat we gewoon meer water gaan opvangen. Dat we mensen al die tegels uit de tuin gaat halen, zodat het regenwater weer beter opgenomen kan worden in de grond.
Ja, dat je toiletten standaard doorspoelt met regenwater in plaats van met schoon drinkwater, dat soort zaken.
Dat soort zaken, dat is denk ik, daar heb je veel meer aan dan dat we het water duurder gaan maken.
Ja, voordat ik naar de bellers ga, nog even naar Mark. We horen al.
Ja, daar wil ik wel even gelijk op reageren. Ja. Kijk, mijn voorstel is niet om over de hele linie water duurder te maken. Als je goed geluisterd had, had ik het over
progressief
systeem.
Ja, precies, ik zei het. Ja.
Dat betekent zelfs dat je een systeem kunt maken waarbij mensen, je gaat uit van een nominaal watergebruik voor een bepaald huishouden. Dat is voldoende om te kunnen douchen, om de wc door te kunnen spoelen, om te kunnen afwassen, om te kunnen drinken. Dat is die 130 liter per persoon per dag ongeveer. Daarop is onze infrastructuur ook aangepast. Vervolgens, als je substantieel meer gebruikt, ga je voor dat meer gebruik, ja, ga je als het ware, ga je meer betalen. Ja. Je zult zelfs zo kunnen doen dat als mensen minder gebruiken dan dat, dat ze dus minder dan het gemiddelde prijs gaan bepalen. Daarmee stimuleer je ook waterbesparende maatregelen. Ja. Dan wordt het lonend om die watertank in je tuin te zetten en daarmee te gaan sproeien. Dus in principe is het een systeem wat uiteindelijk de goedkope toegang tot drinkwater niet ook niet voor de lagere inkomens beperkt. Maar die excessief watergebruik, als dat excessief watergebruik tegengaat en aan de andere kant zelfs waterbesparing kan stimuleren. Dat aan de ene kant. Aan de andere kant denk ik zeker dat we ook een aantal maatregelen kunnen nemen die verstandig zijn, zoals bijvoorbeeld, zoals nu ook verplicht wordt, bijvoorbeeld in Vlaanderen, waarbij bij de nieuwbouw een tank van 1000 liter water in de tuin wordt gezet.
Standaard.
Waardoor je in principe in staat bent ook om om je gras groen te houden gedurende droogtes. Een hartstikke goed idee. Juist dat soort dingen te stimuleren, moet je toch ook economische incentives hebben. En daardoor denk ik dat zo'n progressief, wat ze noemen een blok pricing van water, een goed idee is. Ja.
We horen natuurlijk al jaren verhalen over dat we met z'n allen water moeten besparen, korter douchen, dat soort zaken. Werkt dat een beetje? Zijn we daar nou met z'n allen mee bezig? En heeft iedereen zo'n zandlopertje van 5 minuten in de douche hangen? Of zijn we juist het vechten tegen de bierkaai al jaren?
Ik denk dat op zich het watergebruik al jaren in Nederland redelijk stabiel is. Maar dat het met name gedurende deze periode van droogte, dat het toeneemt. En dat komt gewoon, en dat zie je ook. En wat je dan krijgt is dus dat in principe de vraag groter wordt dan de aanbod, maar dat heeft geen prijseffect. Waardoor in principe er uiteindelijk tekorten ontstaan. Dat gebeurt eens in de 10 tot 15 jaar normaal. Maar nu vanwege het feit dat het aantal van dit soort zomers steeds vaker gaat voorkomen. In de laatste 10 jaar hebben we er al 3 of 4 van dit soort gehad. Wordt het natuurlijk een structureel probleem. Ja. En dan betekent het ook dat je, toch moet kijken hoe we dat anders gaan aanpakken dan we tot nu toe gedaan hebben.
We gaan naar onze bellers. Vanwege waterschaarste moet drinkwater veel duurder worden. Wil je reageren? 020-468-4x0 is ons telefoonnummer. Ronald hangt al veel te lang te wachten. Goedemorgen, Ronald, zeg het maar.
Goeiedag. Ik heb geluisterd en eigenlijk zijn een heleboel dingen die ik wilde zeggen al gezegd.
Ja.
Maar waarom nemen we geen voorbeeld aan het buitenland? België heeft, Vlaanderen zei, de hoogleraar volgens mij, heeft al denk ik 20 jaar een beleid. Daar gaat geen container van 1000 liter in. Daar gaat een container van 6 kuub in, oftewel 6000. En die gebruik je voor je tuin, voor je wasmachine, voor je wc. En we willen natuurlijk ook niet dat iedereen zijn tegels, zijn planten uit zijn tuin trekt en de tegels weer in de plaats legt. Want dat was nou juist een van die dingen die we wilden doen. Hè? Het groen houden van de tuin en om de droogte tegen te gaan.
Ja.
En om het milieu te stimuleren en bla bla. Dus nee, niet over de hele linie duurder maken. Mm-hmm. Juist mogelijkheden houden om die andere doelstellingen te bereiken. Progressief. Prijsbeleid zou je kunnen overwegen. Maar dan zou je ook moeten zorgen dat er een alternatief is. En zolang wij bij de nieuwbouw, zelfs in het bouwbesluit, nog steeds geen beleid hebben dat er een gescheiden watersysteem wordt verplicht, denk ik dat je niet met dit soort stellingen moet komen.
Duidelijk, dank voor het bellen. Ronald. Bas, goedemorgen. Bas?
Hallo.
Hallo, ja, zeg het maar.
Ja, ik ben het oneens met de stelling, want wat is de volgende stap? Het belasten van zuurstof.
Mm-hmm. CO2.
Ik denk wel dat eigenlijk bedrijven die gewoon veel water gebruiken, die moet je extra gaan belasten. En dan praat je met name denk ik weer over de veehouderij die duizenden liters per kilo vlees nodig hebben. En ook bijvoorbeeld bedrijven die dus gewoon water oppompen en dat in flesjes stoppen en vervolgens met grote hoekenwinsten verkopen. Die moet je gaan belasten.
Duidelijk, dank voor het bellen. Robert, goedemorgen.
Ja, goedemorgen. Ja, ik ben het ook niet eens. En wat mijn voorganger net zegt over die flesjes water verkopen, dat is gewoon absurd, want uit de kraan is prima. Maar goed, ik vind gewoon ze moeten veel meer doen aan het volgende om het regenwater op te vangen wat er in het najaar en in de winter valt. Dat kun je weer in bassins doen, gebruiken voor bedrijven of wat dan ook, of voor de wc door te spoelen. Het kan allemaal gewoon zo simpel, weer niet duurder maken. Ik bedoel, in Nederland, alles wordt te duurder. Dit is gewoon van de gekke. En ik bedoel, waar gaan we eindigen dan? Ja. Dus,
duidelijk.
Voor het water op, het is gratis en voor niks wat er naar beneden valt. Dus.
Duidelijk, dank voor het bellen. Mevrouw Hapert, goedemorgen.
Goedemorgen.
Zeg het maar.
Ja, ik heb het zojuist al gezegd. Wanneer gaan de mensen eens beseffen dat het postzegellandje Nederland overbevolkt is en dat langs alle kanten daardoor problemen komen?
Mm-hmm.
Waar dan ook. Alles gaat mis, alles loopt in.
Een beetje fatalistisch dit. en als het over het water.
Maar misschien moeten er toch wel eens meer mensen daaraan gaan kijken.
Ja, en als het over het water gaat, wat zegt u dan?
Ja, dat loopt allemaal in elkaar over. Ja. Als Nederland overbevolkt is, is er overal tekorten aan. Ja,
duidelijk. Dank voor het bellen. En tot slot van dit blokje eventjes. Toon, goedemorgen.
Toon, goedemorgen.
Toon zit in een soort echo omdat hij de radio aan heeft staan. Toon, zit je radio even uit. Hallo?
Hallo?
Oh, leuk. Nou, oké, we gaan verder.
BNR breekt. Ivan Verrips.
In mijn panel vandaag Robert Verhul van de JOVD, Emma Verschuren van Emma's Tax Law. Ook praat ik met Mark Bierkens, hoogleraar geografische hydrologie aan de Universiteit Utrecht, onderzoeker bij Deltaris. We praten over ons breekijzer. Vanwege waterschaarste moet drinkwater veel duurder worden. Als je wil reageren, dat kan, bel dan nu ongeveer naar 020-468-4x0. 020-468-4x0. Dan praat je zo meteen nog even mee in de uitzending. Nou, meerdere dingen gehoord, Mark. Nog, toch maar eventjes over die bedrijven nog. Ik zag een artikel artikel vorige maand bij Follow the Money. Dat ging over industriële grootverbruikers, dat die bijvoorbeeld ook nauwelijks belasting betalen voor leidingwater. En dat de overheid de rekening eigenlijk alleen maar bij huishoudens neerleggen. Is het oneerlijk verdeeld wat betreft de lasten voor water?
Ja, daar ben ik het wel enigszins mee eens, moet ik eerlijk zeggen. Kijk, het is redelijk om te veronderstellen dat grootgebruikers iets minder per kuub betalen. Omdat ze nu eenmaal zoveel water hebben. Zoals de tuiners bijvoorbeeld ook minder voor gas betalen dan huishoudens. Daar kun je, dat is weliswaar een politieke keuze, maar dat kun je in principe vanuit economische motieven kun je dat willen toestaan. Aan de andere kant geldt eigenlijk daarvoor hetzelfde. Ook daarvoor zou je moeten zeggen van, maar dan geldt een ander nominaal watergebruik. Maar als je je kunt best kijken wat een redelijke hoeveelheid watergebruik is die je bij productieprocessen nodig hebt. En op het moment dat dat kun je zelfs benchmarken voor vergelijkbare industrieën. En vervolgens kun je zeggen, nou ja, alles wat zeg maar boven dat nominale zit, dat wordt extra belast. En wat daaronder zit, daar krijg je korting. Dat kun je voor bedrijven, dat kun je voor de agrarische sector en dat kun je voor huishoudens doen. Het nominale watergebruik, dat is voor huishoudens per inwoner. Per persoon, dat is voor industrieën is dat per hoeveelheid goederen die ze produceren. En voor landbouwers is dat per hectare. Dat kun je proberen een nominaal gebruik voor af te spreken. Ja. En daarmee een progressief stelsel van opslag daarop te leggen. Dat blijkt toch uit onderzoek dat vaak het meest effectief is om zowel overmatig watergebruik te beperken als waterbesparende maatregelen te stimuleren. Ja. Daarnaast kun je natuurlijk, het is niet alleen de stok, maar het is dus ook de wortel van die korting. En aan de andere kant kun je natuurlijk ook daarmee, en dat geldt, kun je ook met subsidies natuurlijk wat doen om aan de andere kant besparingen, besparende maatregelen, zoals met zonnepanelen natuurlijk ook gebeurd is voor energie, om die te bevorderen.
Ja. Robert, het voorbeeld in België is al een paar keer genoemd. Dingen in je tuin neerzetten om water op te slaan, of in je kelder of iets dergelijks. Zou dat verplicht moeten worden, wat jou betreft, bij nieuwbouw? Dat we inderdaad die gescheiden systemen gaan creëren en dat je niet meer inderdaad met heerlijk schoon leidingwater je drol down the drain spoelt?
Nou, ik denk wel dat het een goed idee is om het inderdaad sowieso meer te gaan stimuleren. Om het aan te gaan te stimuleren om dit te gaan gebruiken.
Ja, en om het te verplichten?
Ja, ik vind het verplicht altijd een moeilijk
altijd
dilemma.
Leuk om JVD'ers die dingen verplichten te laten zeggen.
Aan de ene kant zou je zeggen, want het is natuurlijk echt een heel goed idee. Alleen er zijn al zoveel verplichtingen die bij het bouwen van huizen. Dus ik weet niet of het nou slim is om nog meer verplichtingen erbij te doen. Alleen stimuleren, zeker doen. Ja. Ik had er ook nog nooit van gehoord. Ik hoorde vandaag voor het eerst
over. Heb je weer wat geleerd van Benjamin Brecht. Ja, is mooi. Hey Emma, heb je nou het idee dat wij zijn hier over dit onderwerp aan het praten en we hebben het er vast volgende zomer weer over en de zomer daarna weer. En over een paar jaar dan zeggen we opeens, oeps, we hebben een crisis en heeft iedereen het zien aankomen, niemand heeft wat gedaan en dan zitten we met de ellende. Koekoek, nou, hoe gaan we dat voorkomen? Los het even op als je wil.
Dank je. Ja, het is lastig hoe je dit wil gaan voorkomen. Want zolang niemand actie onderneemt, los je het probleem natuurlijk niet op. Dus ja, in plaats van dat we hier met z'n allen gaan praten, moeten we actie nemen. Dat is de enige manier om zo'n crisis te voorkomen. En kijken bij wat andere landen doen. Want ja, ik weet niet precies hoe het zit, maar als je naar Spanje gaat of naar Griekenland of wat dan ook, daar kan je het water uit de kraan niet eens drinken. Mm-hmm. Dan moet je gewoon flessen kopen. En nou ja, of dat helemaal geen drinkwater is of hoe dat zit, geen idee. Maar dat zou ook nog een optie kunnen zijn. Dat de kwaliteit gewoon iets minder is.
Ja. De kwaliteit loopt volgens mij al achteruit in Nederland.
Geloof ik ook, Mark, toch? Oh. De kwaliteit wordt minder. Althans, er zijn zorgen om de drink. Geloof ik, toch?
Nou, de kwaliteit van het water wat je inneemt, het oppervlaktewater, dat loopt achteruit onder deze droge omstandigheden. Maar het water wat geleverd wordt uit de kraan heeft gewoon uitstekende kwaliteit in Nederland. Er is bijna geen land in Nederland, behalve Denemarken, waar de kwaliteit van het drinkwater zo goed is. In die zin dat, laat ik het zo zeggen, de gemeente Pils van Utrecht, drinkwater in Utrecht gewoon van sourcy kwaliteit is. Dus je bent ook stom als je dat in flesjes water kopen.
Ja, want dat is wel duizend keer zo duur, geloof ik. Dat is
dezelfde bron.
Ja,
en dus nee hoor, het drinkwater, daar is niks mis mee in Nederland.
Nee, en ik geloof dat als je flessen spa koopt, dat je 1000 keer zo duur uit bent of zoiets, toch?
Ja,
dat soort orde grootte. Ja. In België, we spraken het al eventjes, gaat het drinkwater de komende jaren zo'n 20% duurder worden, melden Belgische media. Een kuub gaat daar dan €2,16 kosten in plaats van €1,94. Dus gaan wij die bewegingen, niet dat we dat nou morgen moeten gaan doen, maar gaan wij, denk je, de beweging de komende jaren zien, ook in Nederland, dat water duurder gaat worden, gewoon door de omstandigheden en door vraag en aanbod?
Ja, dat denk ik wel. Omdat in principe het aanbod nu niet de vraag kan voldoen. Op het moment dat we dus niet. Op het moment dat, zeg maar, die scheefgroei tussen vraag en aanbod steeds schever wordt, dan zal men de infrastructuur moeten aanpassen om te kunnen leveren. En dat gaat gepaard met kosten. En die kosten worden uiteindelijk doorberekend aan de consument en aan de gebruiker. Ik hoop echter dat we dat gaan slim gaan doen. Dus zoals ik al zei, met zo'n progressief stelsel. En tegelijkertijd zijn er, daar komen we nu niet echt aan toe, maar tegelijkertijd zijn er vrij grote opgaven om, zeg maar, meer water vast te houden. Ook landelijk voor de landbouw en ook voor de industrie. Denk aan de grondwatervoorraden aanvullen in tijden van overschot, gedurende de winter. Dat water vasthouden, dat proberen ze nu ook wel door stuurtjes te plaatsen enzovoort. Maar dat is eigenlijk lang niet genoeg. Dat leidt toch tot grote opgaven op het gebied van landgebruiksverandering. Ja. Dus eigenlijk grijpen dingen als stikstof, biodiversiteit, waterkwaliteit en voldoende water, al die dingen grijpen in principe in één. En in principe heeft dat gewoon te maken met de manier waarop wij in dat drukbevolkte landje ons grond gebruiken. Dus daar zijn enorme opgaven. En ik hoop eigenlijk dat ze dat ook eens een keer integraal gaan bekijken in de planvorming. En niet stikstof, biodiversiteit, waterkwaliteit apart gaan behandelen. Want dat zijn allemaal dingen die in elkaar grijpen. Ja.
Tot slot van dit half uur. Een van je uitspraken is, geloof ik, ergens online: waterschaarste is ook voedselschaarste. Gaan we door problemen met water ook problemen dus met eten krijgen? En zo
In Nederland, in principe is het zo dat het heeft uiteindelijk effect. Uiteindelijk op de prijzen. Zo is het gewoon. Ik bedoel, maar Nederland is wel een export- en importland als het gaat om voedsel. Dus wij zijn niet alleen maar afhankelijk voor onze voedsel van wat we hier produceren. Sterker nog, we exporteren heel veel, maar we importeren ook veel voedsel. Dus in die zin is als je grootschalige droogtes krijgt op meerdere plekken van de wereld, dan gaat dat uiteindelijk leiden tot schaarste van voedsel en voedselprijzen. Maar op dit moment zijn geopolitieke problematieken eigenlijk belangrijker voor de voedselprijzen dan waterschaarste.
Ja. En Emma zei net van, ja, wie is er eigenlijk aan zet? Nou, wie is er aan zet? Hoe voorkomen we dat we inderdaad over een paar jaar terugkijken en dat we dan met gebakken peren zitten?
In principe, dat zal wellicht onze vertegenwoordiger van de IOVD niet fijn vinden om te horen, maar is dit iets wat je als Rijksoverheid moet aanpakken? Want het gaat om een landelijke opgave die je landelijk moet oplossen. Waarbij allerlei andere problematieken die met milieu te maken hebben en met duurzaamheid in elkaar grijpen. En daar heb je gewoon landelijke regie bij nodig en landelijke planvorming.
Ja, ik denk dat onze JOVD'er niet tegen landelijke politieke zorgen, maar alleen tegen allerlei verplichtingen en dergelijke, wat hij moeilijk vindt af en toe.
Ja, klopt. Ik ben nog steeds geen libertariër.
Nee, precies. Dank Mark Bierkens, hoogleraar geografische hydrologie aan de Universiteit Utrecht, onderzoeker bij Deltares. Fijn dat je er was. Tot slot van dit half uur, meneer Rutten, goedemorgen.
Jawel, goedemorgen.
Zegt u het maar, duurder maken dat water?
Ja. In ons drukbevolkte land wordt het drinkwater schaars. Kijk eens bijvoorbeeld op een camping. Daar staan mensen hun tanden te poetsen met een stromende kraan. Dus die doen ze niet dicht terwijl ze aan het poetsen zijn. En ik heb begrepen dat in Amsterdam de waterprijs erg goedkoop is. En ik heb ook wel eens gehoord dat in een oud gedeelte van Amsterdam geen watermeters geïnstalleerd zijn.
Ja, klopt.
In de zomer kan je kinderbadjes kopen voor een appel en een ei. En er wordt met warmte druk gebruik van gemaakt. Maar dat legt ook een grote aanslag op het watergebruik.
Ja.
Daarnaast, vroeger gingen we in een wasstijl één keer in de week. En nu moet men per se elke dag douchen. Nou, dat vind ik, dat je meer doucht dan vroeger, dat is duidelijk. Maar onderdag zou ook al een grote, zeg maar een groot
Ja, een grote besparing.
Watergebruik.
Ja, een halvering zelfs, denk ik, van het douchen. Ja, duidelijk. Dank, meneer Rutte, voor het bellen. Heel fijn. De tanden poetsen, doen jullie dit onder de douche of buiten de douche?
Ik doe dat buiten de douche.
Okay, ja, ik maak me er wel schuldig aan.
Oh. Ja, nou, het moet is wel heel van. Goed voor de
ja, ik zie meer mensen
besparing.
Hier. Ja, het is inderdaad heel goed. Maar ja, goed. Onder de douche of buiten de douche?
Buiten de douche, maar ik zet wel de kraan altijd uit. Dus...
Ja, als je niet onder de douche staat, zou ik hem ook uitzetten. Ja.
Nee, maar ja, je hebt mensen die er gewoon 2 minuten lang kraan open laten staan. Oh, dus ja, bij mij, ik doe de 3 druppels water op. Ik ga mijn tanden poetsen en dan spoel ik mijn tandenborstel af. En dat is het dan. Dus zo heel veel water zal daar niet bij verbruikt worden.
Maar je excuses zijn helemaal haks. dank in ieder geval. Dus Mark Bierkens, zometeen gaan we doorpraten. Eerst even naar Instagram nog. Daar is 85% het oneens met ons breekijzer. Vanwege waterschaarste moet drinkwater veel duurder worden. Je kan daar nog de hele dag van je laten horen. En zometeen gaan wij in het tweede deel van BNR Breekt verder praten over allerlei onderwerpen. De oorlog in Oekraïne. Rusland dat zegt. Amerika is er direct bij betrokken. Oeps. En we hebben het natuurlijk over Nancy Pelosi. Is dat een... Heldin, stoere vrouw, 82 jaar en dan gewoon lekker naar Taiwan gaan, ondanks dat China dreigt met hel en verdoemenis. Nou, bespreken we allemaal zo meteen. In BNR Breekt, tot zo.
Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws. Luister dagelijks live via internet. Bas van Werven.
En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR, het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld.
De ochtendspits.
Voor de beste start van je werkdag.
Blijf scherp en mis niets. BNR Nieuwsradio. BNR breekt. Ivan Verrips.
Met vandaag in mijn panel Robert Verhul, vicevoorzitter van de JOVD, en Emma Verschuren, oprichter-eigenaar van Emma's Tax Law. We gaan praten over al dat andere nieuws van de dag. Te beginnen bij Nancy Pelosi, de voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden. Die heeft de verhoudingen met China flink op scherp gezet door haar bezoekje aan Taiwan.
Our delegation came here to send an unequivocal message. America stands with Taiwan.
Ja, ze is toch gegaan, ook al was iedereen tegen. Nou, dat is niet waar, maar Biden was tegen, Xi was tegen. Er zijn heel veel politici, ook in Amerika, die vinden het wel stoer wat ze doen. Bijvoorbeeld de Republikeinse senator Roy Blunt uit Missouri.
So I'm about to use 4 words in a row that I haven't used in this way before. And those 4 words are, Speaker Pelosi was right.
Ja, hij kwam een beetje kots mee toen hij dat zei, maar hij meende het toch echt. Is dat een vrouw met ballen die ondanks al haar adviezen om niet te gaan, en ondanks dat China dan zegt, oh, dan gaan we militaire dingen doen, toch gaat het stoer van haar, Emma?
Nou ja, het toont wel doorzettingsvermogen dat ze denkt van, laat hun maar lekkere mening hebben, ik ga gewoon. Maar ja, of het slim is, dat weet je natuurlijk nooit bij dit soort dingen. Het is lastig met al die politieke dingen.
Ja, aan de andere kant, de Derde Wereldoorlog is nog niet... Even kijken, even checken bij Reuters. Nee, de Derde Wereld is nog niet uitgebroken, kan ik net melden. Dus het valt... Ja, wat kan het nou voor gevaar opleveren? Behalve dat Xi dan boos is. Nou ja, lekker voor hem. Ja.
Ja, nou ja, ik sowieso. Amerika, die tenminste Biden, die heeft ook die man van... Al-Qaeda doodgeschoten met een drone.
Niet zelf hoor, maar ja.
Okay, maar die drone die heeft dat gedaan, dan denk je ook echt van... ja, waar is Amerika überhaupt op dit moment mee bezig? Als ze ruzie met iedereen gaan maken, dan wordt een derde wereldoorlog wel steeds...
Maar jij zegt een beetje pick your battles.
Nou ja,
dat is wel risicovol dit.
Ja, nou ja, ja, maar alles wat ze nu doen vind ik risicovol. Ja. Ook die man doodschieten, ja.
Ja, niks doen is ook risicovol, want voor je weet dan...
Ja.
Nou, de ruzie met Al-Qaeda is ook nooit gestopt voor de Verenigde Staten. Dit is ook weer de man.
Zijn wij misschien een beetje vergeten, maar...
Ja, dat speelt daar nog heel erg in de Verenigde Staten. Zeker dit, aangezien dit de man was die het grotendeels bedacht heeft.
Ja,
ja, nee, dat klopt zeker. Maar ja, om diegene nou zomaar dood te schieten, terwijl... hoe heet het? Zelfs die mensen die daar nu de regering...
De Taliban.
Zijn, de Taliban, ja. Dat die zelfs zeggen van, goh... wij zijn het hier niet mee eens, want het is gewoon tegen de internationale regels in. Ja. Dan denk ik wel van ja.
En de Taliban had ook beloofd dat Al-Qaeda geen voet aan de grond meer zou krijgen.
Een schuilplaats zou krijgen.
Ja.
En ze zitten nu gewoon in de oude diplomatenwijk, woonde deze man. Dus daar wist de Taliban echt wel van af.
Ja, het is allemaal een beetje dubbel en een beetje lastig in dit opzicht natuurlijk.
Nog even naar mevrouw Pelosi. Robert, de Chinezen staan wel een beetje in hun hemd, toch? Want die hadden allemaal grote woorden, dachten natuurlijk... nou, dan komt ze niet, dan durft ze niet. Nou, is ook wel mooi wel.
Ja, ik denk echt dat de Chinezen wel hele grote woorden hebben gebruikt... en dat ze daar nu toch wel spijt van gaan krijgen. Ik denk... Ziet zij ook van, Biden had dit prima tegen kunnen houden. Nou, dat laat ook precies zien hoe democratie in China werkt. De regering bepaalt en dan heeft iedereen maar te volgen. Maar ik denk wel dat China nu een probleem heeft. Ja. Want ze willen toch ook wel een iets kunnen laten zien. Maar ja, ik denk ook wel dat het voor Taiwan misschien nog wel gevolgen gaat hebben. Want je ziet nu al dat er overal Chinese oorlogsschepen omheen liggen. Nu zal er niet gelijk morgen een invasie komen. Maar ik denk wel dat ze hier consequenties van gaan hebben.
Ja, zoals? Gewoon een strengere optreden van China.
China. Misschien toch eerder kijken wanneer. Want China heeft bijna genoeg militaire macht om de invasie te doen. Mm-hmm. Nou, wellicht dat ze dat dan toch gaan kijken als ze kunnen dat ze het ook gaan doen. Of dat ze bijvoorbeeld een blokkade gaan doen om Taiwan. Want voor me liggen die schepen nu echt helemaal rondom het eiland heen voor een militaire oefening. Met schoten. Dus.
Maar dan heb je natuurlijk ook wel weer een soort megaconflict te pakken. Want de VS heeft meerdere keren gezegd dat ze Taiwan zullen verdedigen.
Ja, dus dan hebben we echt een probleem. Als China Taiwan gaat aanvallen, dan hebben we echt een probleem. Dat gaat niet, gaat geen leuke tijd worden. Want ik denk inderdaad echt dat de Verenigde Staten dan wel achter Taiwan gaat staan. Dan zijn we toch weer, kan de doomsday klok weer vooruit.
Ja, is hier nou nog, moeten we dit maar gewoon een beetje afwachten? Ik denk dat mevrouw Pelosi vandaag weer weggaat en heeft wat mensen gesproken. Ja,
ze is zelfs al vertrokken.
Is ze al weg? Ja. Oké. Maar gewoon eventjes laten bezinken en hopen dat het weer voorbij gaat, dit stormpje.
Ja, we moeten er vooral niet zelf ons mee gaan bemoeien, denk ik. Want dan maken we het alleen maar groter. Ja. Maar heel veel meer kan je denk ik ook niet doen dan nu gewoon afwachten wat er komen gaat.
Misschien kan Johan Remkes bemiddelen.
Het zou wel mooi zijn als bijvoorbeeld de EU ook even op bezoek ging.
Ja, von der Leyen, ik zie het allemaal voor me.
Borrell, dan wordt het echt een wereldoorlog.
Laten we even praten over dat andere grote conflict dat momenteel gaande is. Namelijk in Oekraïne. Rusland beschuldigt Amerika ervan dat zij direct betrokken zijn in de oorlog. Schrijft The Guardian op basis van een onderminister van Defensie. Die heeft gezegd dat de door Amerika geleverde HIMARS raketsystemen, dat die gebruikt worden in combinatie met uitstekende satellietinformatie. En daaruit concludeert het Russische ministerie van Defensie dat de Amerikanen die aanvallen uitgevoerd met die HIMARS raketten eigenlijk coördineren. En eigenlijk zeggen de Russen, die Amerikanen doen gewoon mee. Misschien niet letterlijk met de laarzen op de grond, maar in alles doen ze mee. Daar hebben ze misschien wel een beetje een punt. Hè? Wij van het Westen proppen dat hele Oekraïne vol met allemaal wapens. En dan zeggen maar wij zijn geen partij hoor.
En heel veel geld.
En heel veel geld.
Volgens mij had Amerika 5 miljard of zo gegeven, was ik ergens.
Ik had gisteren weer 500 miljard erbij aan wapenondersteuning. Maar,
echt bizar.
Ben je het eens met de Russen dat het inderdaad toch wel een beetje hypocriet is zoals dat nu gaat?
Het is alle landen bemoeien zich er nu mee. En niemand lijkt echt meer de Russische kant te kiezen, heb ik het idee. Maar ja, Amerika die moet wel een beetje oppassen met dit soort dingen. Want zometeen hebben ze oorlog met 3 landen.
Ja, maar ben je het dus wel eens met wat de minister zegt? Van het neigt wel heel erg naar betrokkenheid. Ik bedoel, je zit er maar een klein vingertje vanaf.
Ja, ze geven hartstikke veel geld, ze geven hartstikke veel steun. In dat opzicht zijn ze wel aardig verweven, inderdaad.
Robert, wat denk jij?
Nou, voor mij zeggen de Russen dit eigenlijk al vanaf het begin, dat ze te vinden dat ze direct betrokken zijn. Het gaat overigens niet alleen om de Verenigde Staten, maar voor de Britten geven eigenlijk net zoveel procentueel. Ja. Nederland, Duitsland, we geven allemaal heel veel wapens. En ook nog eens informatie. Voor mij geven de Britse intelligentie, veiligheidsdiensten, die geven ook heel veel informatie aan de Oekraïners. Dus ik denk wel als. Ik gok niet dat dit consequenties gaat hebben. Nee. Dit is wel weer een beetje grootspraak, maar er wordt niks mee gedaan.
Maar wel een principieel wel een punt, toch? Ik bedoel, wij willen er niet betrokken bij zijn bij die oorlog, maar we sturen er wel heel veel heen en sturen dus heel veel informatie. We zijn toch gewoon betrokken?
Ja, we zijn betrokken. Ja. Ik denk ook dat heel veel landen misschien eigenlijk wel meer zouden willen doen. Maar dat ze ook weten dat dat gewoon niet kan. Want inderdaad, als de Verenigde Staten er nog meer bij gaat betrekken, dan zijn ze echt direct in oorlog met Rusland. En dat is op dit moment nog niet het geval.
Ja, ik heb nou even genoeg gepraat over oorlog, ja?
Ja, het is een gezellige dag.
Ook Thomas van Zijl vind je in de BNR-app.
Je kunt live naar mij luisteren in Zaken doen. De BNR-app met breaking news, het laatste zakelijke nieuws. En je vindt er alle BNR-podcasts, bijvoorbeeld Het Nieuwe Geld.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp. BNR breekt.
Panel vandaag bestaat uit Emma Verschuren van Emma's Tax Law, Robert Verhul, vicevoorzitter van de JOVD. We gaan praten over jullie nieuws van de dag. Wat is jullie opgevallen? Emma, waar wil jij het over hebben?
Nou, ik heb gezien dat Trump zijn ex-vrouw heeft begraven op zijn golfbaan om belasting te ontwijken. Nou ja, een beetje bijzonder. Dus,
dit verhaal moet je even toelichten, want dit ken ik niet.
Ja, in Amerika heb je blijkbaar een wetgeving, of tenminste in ieder geval in de staat waar hij die golfbaan heeft. Mm-hmm. Dat als je een begraafplaats van iets maakt, dat je geen belasting meer hoeft te betalen. En dat zou dan zien op inkomsten. Op de verkoop van het ontroerend goed en op het ontroerend goed zelf. En dus door er een begraafplaats van zijn golfbaan te maken, nou ja, heb je het grote voordeel dat je geen belasting meer hoeft te betalen over je golfbaan.
Ja.
En toen dacht hij, nou, dat is fantastisch. Ik ga mijn vrouw begraven op mijn golfbaan, want dan hoef ik minder belasting te betalen.
Oké, okay. Dit klinkt een beetje als een soort broodje-aap-verhaal. Fake news, complottheorie, lekker Trump gekkie voor gekkie uitmaken. Maar is het echt zo?
Ja, nee, ja, dit is echt zo, ja. Hij heeft wel meerdere belastingontwijkschandalen op zijn naam staan. En hij vond dit gewoon een manier weer om hartstikke veel belasting te ontwijken.
Ja, wat vind je daarvan?
Ja, een kwalijke zaak eigenlijk. Want ten eerste vind ik het bijzonder dat je je ex-vrouw op zo'n plek wil begraven. Mm-hmm. Geef haar gewoon een mooie laatste rustplek en niet zo'n rustplek.
Ja.
Op een golfbaan waar iedereen ook gewoon zijn bal overheen slaat en overheen dendert. Lijkt me niet de mooiste laatste rustplek die je kan hebben. Maar ja, dat ben ik. Maar het is ook gewoon kwalijk dat hij, terwijl die volgens mij voldoende geld heeft en een hartstikke persoon is met hartstikke veel aanzien, dat hij dit soort dingen gaat doen om juist minder belasting te hoeven betalen. Ja. Het is niet echt een voorbeeld wat je wil geven,
nee,
denk ik.
Ik vind het ook een beetje een cru idee dat een geliefde, ook als het een ex-geliefde overlijdt, en dat je dan blijkbaar erbij nadenkt van, goh, hoe kan ik daar, ik zal niet zeggen een slaatje uitslaan, maar een financieel voordeel bij hebben.
Ja.
Ik ben benieuwd hoe die het voor elkaar heeft gekregen, want je krijgt niet zomaar zo'n kist mee naar huis.
Oh, Amerika is een land van vrijheden, joh.
Ja, dus misschien dat gewoon
maar in Nederland kan je, als je aan hele strenge regelgevingen voldoet en zo ook gewoon een geliefde in je eigen tuin laten begraven. Mag niet zomaar, maar het kan wel. Dus in Amerika dat ook gewoon. Je huurt een graafmachine, je graaft een grot, je laat de kist erin zakken en het is gedaan natuurlijk.
Ik bedoelde ook meer, ze zijn niet meer getrouwd. Hoe krijg je dat die vrouw weer mee naar huis?
Ja.
Ja, wie gaat erover dan? Ja, zij zelf?
Als haar kinderen, dat wat waarschijnlijk ook zijn kinderen, het helemaal prima vinden. Ja, wie is de rest dan om daar iets over te vinden natuurlijk?
Oh, ik vind het een beetje een gek verhaal.
Ik heb wel de foto's ook gezien van het graf inderdaad. Het was echt gewoon, het was wel afgelegd. Het was niet midden op de golfbaan. Maar het was nou niet echt dat je denkt van, goh, dit is een prachtig graf. In het zonnige Florida.
Het is ook bijzonder. Ze is van de trap gevallen en zo overleden. Dus.
Ja, maar wat wel vastgesteld is dat ze daadwerkelijk een ongeluk heeft gehad. Maar je zegt, in Nederland mag dit onder strenge voorwaarden dus ook, maar dan krijg je geen belastingkorting, toch?
Zover ik weet niet. Okay, maar,
laat hem maar. Robert, we blijven in Amerika. Jouw nieuws komt uit Kansas en dat heeft, denk ik, te maken met abortus.
Ja, het is alweer even geleden dat we het over abortus hebben gehad. Maar ja, een tijdje terug is natuurlijk Roe versus Wade teruggetrokken bij de Verenigde Staten. En nu mogen alle staten zelf weer meer gaan bepalen wat ze willen voor abortusregels. Nou, heel veel landen hebben eigenlijk alle mogelijkheid tot abortus al afgeschaft. Soms zelfs zover dat je het niet meer in andere staten mag doen. Maar gisteren heeft Kansas laten horen dat ze het wel willen behouden. Het staat blijkbaar in de grondwet van Kansas en er was een referendum georganiseerd om het eruit te halen. Maar een grote meerderheid heeft gezegd, we willen het toch behouden.
Ja.
Wat wel heel bijzonder is, want Kansas is toch echt wel een republikeinse staat. Die heeft grotendeels voor Trump gestemd een paar jaar terug.
Ja, ik geloof dat de gouverneur nu wel een democrat is, maar het is klassiek inderdaad een republikeinse staat. Hoe verklaar je dat? Zijn die mensen dan minder conservatief dan we denken of zo? Of?
Ja, ik denk het toch wel. Wat je ook zag is dat de meerderheid van de Verenigde Staten ook gewoon voor abortus is. Er is toen een peiling gedaan landelijk. Nou, blijkbaar zegt Kansas dus ook wel dat het van belangrijk is om de mogelijkheid te houden om een vrouw en een te beschermen met abortus.
Ja. Er komen nog meer van dit soort amendementen aan. In Kentucky, in Montana, in Californië, in Vermont. Nou ja, daar zal wel een beetje worden gestemd in de richting van hoe mensen daar denken, toch? Dus dat je in democratische staten dat het waarschijnlijk je opneemt het recht in de constituties daar en in conservatieve staten andersom.
Dat denk ik wel. Ik denk dat, maar aan de ene kant
zou het toch allerlei verrassingen kunnen opleveren?
Ja, ik denk toch echt wel dat er verrassingen komen. Want je ziet het nu ook bij een republikeinse staat dat je denkt van, nou, die zal dan wel stemmen om het uit de grondwet te halen. Maar toch stemt best wel een groot aantal mensen dat ze het willen behouden. Dus ik denk wel dat er wat verrassingen aan zitten te komen.
Ja.
Je weet het nooit, Californië heeft een paar jaar geleden ook nog tegen het homohuwelijk gestemd. Dus.
Ja, nou, interessant. We gaan het volgen. Even kijken, wat is er trending op de socials? Daar gisteren ook al, maar nog steeds. Barbara Baarsma domineert Twitter nog steeds. Zat ook omdat ze gisteravond in Opeen zat, denk ik, met dat verhaal wat ze eerder dan bij BNR vertelde. Nadat ze het eerder ook alweer ergens anders had verteld. En daarvoor was het, nou ja, oké. Hashtag CO2-budget. Ze heeft gezegd dat we maar eens moeten gaan nadenken over een CO2-tax, waarbij we uitstoot economisch gaan belasten, ook bij particulieren, om zo de opwarming van de aarde tegen te gaan. Ook Nancy Pelosi, uiteraard heel erg trending op Twitter vanwege haar bezoek aan Taiwan. En Schiphol doet het goed, om maar een slechte reden uiteraard. De luchthaven gaat ook volgende maand en de maand daarna een maximum aantal reizigers hanteren, zoals wij gisteren al bespraken in deze uitzending. Maar we weten ook, Twitter loopt natuurlijk altijd een beetje achter. Je hoort altijd alles eerst hier bij BNR. Nederlandse bedrijven verdienen miljoenen aan bouwprojecten rond het WK voetbal in Qatar. Ingenieursbureaus, architecten en bouwbedrijven kregen allerlei klussen in de woestijn om daar essentiële infrastructuur te ontwerpen en aan te leggen. Stadions, stations, luchtvaart, luchthavens en dergelijke. Alles wat daarbij komt kijken. Nederlandse bedrijven zijn daarbij betrokken. Nou is dat niet helemaal een onomstreden projectje, dat WK daar in Qatar, zou je kunnen zeggen misschien. Allerlei mensen overleden die daaraan werkten. Arbeidsmigranten die daar als een soort straf werken. Het is echt een vreselijk drama. En nu zijn er Nederlandse bedrijven die blijken daar geld aan te verdienen. Is dat schandalig of is dat ook een beetje makkelijk verontwaardiging, Emma?
Ik vind het lastig, want op het moment dat jij als bedrijf zijnde naar dat land toe gaat, dan neem je wel je eigen arbeidskrachten mee. En je gaat niet met die mensen die geen verstand hebben van jouw bedrijf en hetgene wat je doet, daar werken. Want dan krijg je sowieso niks voor elkaar natuurlijk. Nee. Dus je draagt zelf niet actief bij aan slechte arbeidsomstandigheden. Alleen je gaat werken in een land waar het niet goed is.
Nee. Maar moet je dat doen? Moet je zeggen, ik wil werken in een land waar mensenrechten niet zoveel waard zijn. En waar dus inderdaad, misschien jij zelf dan niet, maar misschien jouw buurman die ook aan een stukje van die luchthaven werkt, wel met allerlei dwangarbeiders werkt. Of moet je zeggen, daar wil ik niks mee te maken hebben. Of moet je zeggen, daar wil ik eigenlijk niks mee te maken hebben. Maar ja, als ik het niet doe, dan doet een van de Chinese bedrijven het wel. Ja, en dan, wat is dan het gevoel?
Ja, dat is in ieder geval. En dan verdient dat Chinese bedrijf hartstikke veel geld en laat jou hartstikke veel geld links liggen als directeur zijnde. Dus dat is natuurlijk ook lastig. Want als jij het niet doet, dan is er sowieso wel iemand anders. En die verdient dan het geld wat jij ook had kunnen verdienen. Dus ik denk dat dat ook echt wel meespeelt, waarom mensen dan alsnog maar gaan. En wat ik ook las, was dat er heel veel mensen dachten, of wat zeggen ze in ieder geval, dat ze wel een verbetering konden
Dat is altijd mooi om te zeggen. Klassieke verhalen, ja.
Ja.
Door betrokken te zijn kan je invloed uitoefenen en dan heb je, precies. Maar geloof je daarin of denk je
Ja, ik vind het lastig.
Ja.
Je hoort er weinig over op voorhand. Behalve op achterhand als ze op hun vingertjes worden getikt omdat ze daar naartoe gaan.
Ja. Ga je kijken, WK en Qatar?
Ja, ik denk het. Ik durf bijna niet te zeggen.
Nee, waarom grappig, hè? Dat is een soort collectieve schaamte dat je zegt als je dat wil gaan kijken.
Ja, ik weet niet. Al die sponsoren zeggen ook, we blijven gewoon in Nederland. Ja, ik was sowieso niet van plan om daar naartoe te vliegen, hoor. Maar ook niet als het in een ander land was.
Nee.
Maar ja,
toch maar kijken dus waarschijnlijk wel. Want ja, als je niet kijkt, dan kijkt de rest wel. Waar moet je dan over meepraten? Robert, als Nederlands bedrijf zijnde, moet je daar principieel niet willen werken? Of is dat een beetje makkelijk om daar om dat zo vanaf je tekentafeltje te zeggen?
Ik zou er als bedrijf niet aan mee willen werken. Ik zou geen bloed aan mijn handen willen hebben.
Nee.
Het is gewoon een moderne slavernij wat ze daar aan het doen zijn. Dat je ziet wat voor omstandigheden die mensen werken. Ze kunnen één keer kiezen om het te gaan doen. Ze kunnen vervolgens niet meer weg. Ik zou er zelf als bedrijf überhaupt niks mee te maken willen hebben. Net als dat de grote bedrijven ook zeggen rondom sponsoring van het WK.
Ja, ik weet niet of je voetbalfan bent, maar ga je kijken?
Het is voor mij heel makkelijk om te zeggen, nee, ik ga niet kijken. Want ik heb echt helemaal niks met voetbal. Maar daarnaast komt nu ook wel die tweede lading inderdaad. Dat het gewoon een WK dat niet speelt op gras, maar op bloed.
Ja, zo'n goor bijsmaakje zit er aan. Oh. Best wel pittig bijsmaakje ook. Eigenlijk had de heer toch gewoon jaren geleden mee moeten stoppen. Dit is toch een soort uit de hand geëscaleerd totaal puinhoop geworden.
Ja, maar dat was eigenlijk op het moment dat het werd uitgeroepen al was er gelijk kritiek op. Het is gewoon corruptie geweest van de FIFA.
Ja.
Dat blijkt alles weer uit.
Dus. Ja, je zou ook afvragen als je dit nu zou gaan verloten of zo'n land het dan alsnog zou krijgen. Ook met de kennis die we nu hebben over hoe ga je om met landen als Rusland, China, Qatar.
Ja, er was natuurlijk wel heel veel kennis op het moment dat het gekozen werd. Mm-hmm. Maar daar hebben ze toen besloten niks mee te doen. Dus ik vraag me af als ze hetzelfde bedrag weer kregen, dat ze nu anders zouden stemmen.
Tot slot nog even praten over jouw taxdollars. €386.200. Dat is een bedrag dat NRC vandaag opticht. Het bedrag dat 12 ministeries het afgelopen half jaar moesten betalen aan boetes vanwege het niet tijdig aanleveren van informatie. En dat gaat dan uiteraard om de WO, Wet Open Overheid, of de voorganger, de Wet Openbaarheid van Bestuur. Vooral journalisten maken daarvan gebruik. Die vragen allerlei documenten op. Het gaat om sms'jes, mails, notities, documenten, agenda's, de hele rambam. En als overheden dan niet op tijd daar een beslissing over nemen, of dat gewoon niet doen, dan moeten ze dwangsommen gaan betalen. En dat is uiteraard van uw belastinggeld, €386.200. Geld dat eigenlijk toch zonde is dat we dat weg moeten gooien. Emma, wat vind jij? Is belastinggeldverspilling dit, wat daar gebeurt?
Ja, maar het is... Op dit moment hebben al die ministeries natuurlijk ook een mega personeelstekort. En daar wijten ze het zelf ook aan. Want zij kunnen hun werk niet voortzetten op het moment dat ze continu aan al die verzoeken moeten voldoen. Dus ik denk dat er eigenlijk gewoon structureel iets moet gaan veranderen in heel die openheid. In plaats van dat je het allemaal moet gaan opvragen, dat het op een andere manier... open moet worden.
Het idee van die WO was geloof ik ook, is nog steeds dat er ook veel meer proactief openbaar wordt gemaakt. En dat je niet alles maar achteraf reactief openbaar gaat maken, omdat er een of andere vervelende journalist 100.000 documenten opvraagt. Is dat een goed idee? Dat je gewoon alles, Robert, wat er geproduceerd wordt en wat uiteindelijk toch in de openbaarheid zou moeten kunnen komen, dat we dat gewoon maar proactief openbaar gaan maken?
Ja, ik denk dat dat wel makkelijk is voor iedereen. Dat is voor de journalisten ook gewoon veel minder werk. Voor de overheid ook gewoon makkelijk. Want je moet het gewoon publiceren. Nou, dan hou je daar gelijk rekening mee. Alleen denk dat altijd dat je wel zo'n WOO moet hebben. Want bijvoorbeeld sms'jes. Ze gaan niet altijd standaard alle sms'jes van Mark Rutte openbaren. Nu zijn dat er niet heel veel, maar...
Dat is zelf verwijderd, dus dat is niet zo, ja.
Maar dus, er zullen altijd nog wel zo'n manier moeten zijn. Maar ik denk dat bepaalde beleidsnotities en zo gewoon standaard veel transparanter kan...
Ja, maar er zit wel ook een bijsmaak van obstructie in. Hè? Bijvoorbeeld die laatste zaak van VWS en Siebert van Linde. Ja, daar neemt VWS dan gewoon heel lang geen besluit. En dan zeggen ze, nou prima, dan gaan we gewoon de boete betalen. €100 per dag, maximum van €15.000. Het is natuurlijk niks in de absolute aantallen. Nou, dan heb je mooi dat weer een tijdje uitgesteld. Ja. Dus dat soort obstructie beter aanpakken?
Ja, veel strenger. Dit natuurlijk is een bedrag waarbij ik heel veel leuke dingen mee kan doen, wat voor veel mensen een groot bedrag is.
Maar overheidsfinanciën is niks.
Nee, als je kijkt naar de rijksbegroting is dit echt nog geen druppel. Dus daar zou je veel harder moeten tegen optreden. Je ziet ook gewoon letterlijk dat de overheid niks doet met rechtelijke uitspraken.
Ja.
Terwijl ze dat toch echt wel... Je bent de overheid, geeft het goede voorbeeld. Ja.
Nou, werk aan de winkel voor de Tweede Kamer. Dus oké, dank jullie wel vandaag voor jullie aanwezigheid. Emma Verschuren van Emma's Tax Law en Robert Verhul van de JOVD. Morgen ben ik er weer met BNR Breekt. Tot die tijd volg je ons via de socials. En zometeen is hier 2,5 uur lang Edwin Mooibroek met Zaken doen.
Ook Liesbeth Staats vind je in de BNR-app.
Ja, heel handig. Luister live naar Kees en mij tijdens de Daily Move. Dan blijf je ook gelijk op de hoogte van breaking news en het laatste zakelijke nieuws. En daar vind je ook alle BNR-podcasts, waaronder de Perestroikast.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.